Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanuit de bank, dicht voor de tv. Peter, het is helemaal een beetje wennen, want normaal zitten wij, als wij een podcast opnemen, tussen bruidsjurken, ja. Vaak, voor mensen die dat niet weten. Nou, dat hebben we al 1000 keer verteld, maar misschien kan je dat nog een keertje vertellen.
Ja, nou goed, mijn moeder die verkoopt trouwjurken. En aan het huis waar ik woon hebben we een trouwwinkel en daar hangen allemaal vol met jurken. En dan is het goed voor de akoestiek om tussen de jurken in de podcast op te nemen. Maar goed, dat weten de vaste luisteraars
precies,
wel.
Dus, precies.
Maar ja, nou zit op een heel andere plek.
Ik zie nou in één keer zomaar echt een hele vette fiets allemaal staan. Dus dat zou, wat dat betreft is het beter voor de podcast natuurlijk.
Dit is meer fietspodcast. Als ik even zo kijk om me heen, staan er gauw 20, 25 fietsen. Ja. Dus ja, dat is anders dan we normaal zitten. Ja.
Staat er nog wat voor je bij? Of,
Ja, er zie wel een hoop mooie dingen om ons heen. Hè? Gravel, mountainbike, race. Ja, hier is alles wel een beetje te vinden.
Ja, ja. Nou, misschien moet je eventjes de mensen die hier aanwezig zijn, want we doen een live podcast, dus we hebben toeschouwers in een grote aantal aanwezig. En waar zijn we precies?
Ja, we zitten niet in West-Friesland, we zitten in Arnhem.
Arnhem.
Bij Café Cadans, wielercafé. Ik ben hier in het verleden een keer terechtgekomen via. Toen zeg ik voor Koerspret dan, hè, om bieren te promoten. Eigenlijk superleuk gesprek gelijk aan het begin, koffie gedaan. En toen kwam ik Maarten eigenlijk een keer erop tegen. En dat is gelijk gezegd van, zullen we een podcast opnemen samen? We hebben natuurlijk vorige podcast geïntroduceerd. Ja, laten we het Maarten Tjelling je podcast opnemen. Nou, zo zegt, zo gedaan, zitten we vandaag in Arnhem.
Ja, ja, want dat is natuurlijk mijn volgende punt. We zitten niet alleen. We hebben deze periode 2 live podcasts. 1 is dan vandaag hier in Arnhem. En de tweede is 1 maart in Warmehuizen in het Bollische Café. Daar kunnen mensen overigens nog steeds kaarten verkopen. De eerste 1/3 van alle kaarten zijn alweer verkocht. Dus dat gaat goed. Dus ga er eventjes heen. Gezellig weer met de roomsoezen en alle mensen uit de kop van het Holland over wielrennen lullen. Maar onze gast van vandaag. We hebben hem al een keertje twee keertjes al in de podcast gehad. 2 keer online. Dus dat is de eerste keer in levende lijven. Dat is altijd leuk natuurlijk. Maar Maarten Tjelingri, welkom.
Ja, dankjewel.
Of eigenlijk moet jij zeggen welkom. Ja, het is jouw hometown.
Hier in Arnhem, bovenop de Geitenbult heet het hier.
De Geitenbult?
Ja.
Waar komt die naam vandaan?
Deze wijk heet Geitenkamp. En daar zit Geitenbult. Dus je hebt in Arnhem mooie hoogteverschillen in de stad. Als je op mijn Strava kijkt, kun je rondjes rijden. Rondjes zoeken die ik al gemaakt heb. En er zit 1 rondje in Arnhem. Ik kijk wel trots op, van 25 kilometer met 330 hoogtemeters in de stad. Dus
okay.
Dan hoef je de postbank niet op.
Dat is gewoon... En heb jij het kommetje of niet?
Nou, ik ben de zwaarste renner.
Ja, ik heb wel gehoord, uit dit verleden heb jij hier de bergtrui gepakt van de Giro, toch?
Dat klopt, dat kommetje heb ik nog steeds.
Oké. Okay.
Ja, dat klopt. Voor de rest deed ik altijd goed mijn best, maar ik kon niet in de buurt komen van mijn kommetjes.
Er staat hier al 8 jaar straks alweer.
Zeker.
Dus. 2016.
Ja, ik ben de hele tijd bezig om mensen te flaggen als...
Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, hartstikke leuk. Je woont ook echt heel dichtbij, toch?
Ja, als je hier in beneden rolt, dan woon ik daar beneden.
Ze kruipen naar huis straks. Zijn tenminste een café, rollen. Toch? We rollen naar huis. Nou, hartstikke leuk. Hey, Peter, toen we doen... Ja, gevolggesprekje doen we niet echt, maar dit was best wel een stukje rij voor onze uur en 3 kwartier onder andere. En toen zei je, moet even 1 ding met Maarten sowieso bespreken. En dat is de kermiskoers in Ninoven.
Ja, we beginnen gelijk goed, hè. Ja, voor mij eigenlijk niet zo goed, denk ik. Maar eigenlijk met Maarten, die ging een beetje teruggraven in geschiedenis. Ja, wanneer heb ik met Maarten gekoerst? Nou ja, Maarten was het einde van zijn carrière waar ik een beetje aan het begin zat nog. Toen dacht ik van, ja, een beetje zelf type renner, hardrijder, veel voor anderen doen. Maar ja, er komen koersen soms dat je voor je eigen kans mag gaan. Nou, en een van die koersen waar je vaak voor jezelf mag gaan of die situatie voordoen, zijn vaak in de kermiskoersen. Nou, kermiskoersen vaak onderschat in de wielerwereld van, kermiskoersie winnen, dat stelt niet zoveel voor. Maar een kermiskoers winnen, dan moet je serieus hard kunnen fietsen, want ja, dat is gewoon van start tot finish, vol gas. Altijd meezitten, eigenlijk is het gewoon nooit rustig. Ja, en ja, ik ben geklopt door Maarten Ninoven. En daar was niet zo blij mee. Maar,
was je geflikt, toch, of niet?
2 beetjes wel.
Niet door mij.
Ja, goed, Ninoven is een van de grootste kermiskoersen met aantal deelnemers. Ik weet nog wel dat er een keer 330 man de start stond. Ik denk dat nu vergelijkbaar was richting einde 200, 250 man misschien wel. Maar het is ook bekend omdat er wildteams staan met bijna de hele ploeg aan de start. En zo ook Lotto Jumbo was het, denk ik, nog 2016.
Ja, zeker, ja.
16. En ja, Maarten stond daar met de hele gele brigade aan de start. Terwijl ik daar met in mijn eentje was, of met misschien één ploegmaatje. Uiteindelijk kom je in de kopgroep. En ja, voor mij is de kermiskoers altijd de eerste helft met doorkomen. Een beetje goede vluchten pakken, een beetje sparen, maar toch wel ja, vol gas. En dan is de finale rijden. En dan is het gewoon ieder voor zich in mijn ogen. Maar ja, dat had ik verkeerd ingeschat. Maar het is dat ik draai gewoon niet mee. Zoek maar uit. En we zaten met Wouter Mol. En die hing een beetje in het wiel. Ja, en die klopte ons heel niks op de sprint.
Ja. Nou ja, goed. Dus, ik hoop dat het wel gezellig wordt, Joost. Wat ik...
ik wou zeggen, je hebt altijd meer verhalen dan één koers. Elke renner in de koers heeft zijn eigen verhalen.
Ja, precies. Dezelfde
geschiedenis. Het is altijd wel heel mooi om... Om dan ook te horen hoe Peter daar... Ja. Ik vond het een tactisch meesterspel namelijk.
Ja, precies, ja.
Ja, was goed. Dat ging Dylan volgens mij mee, hè. Dylan, die Groenewegen, die nog bij... ja, die gaat wel sprintje winnen, dus ik rijd gewoon niet mee. Nou, dat was dus een goed recht. Ja, ja.
Slim, toch? En jij won hem uiteindelijk, toch?
Ik won hem, ja, zeker. Ja, ze zaten er vlak achter. Dus ja, ik had zoiets van, ja, weet je, als zij niet willen rijden, prima. Dan komt mijn man van achter. En anders dan, het ging best goed.
Ja, dus toch?
Bleef maar rijden. Ik denk, pomp.
Ja, ik zeg, ik ga niet, dan word ik wel tweede of derde. Ja. En eigenlijk ben ik wel winnaar, want ik zeg, naar de finish gelijk, ik kom hier terug en ik wil hier winnen.
Oh, dat deed je toch?
Ja, later won ik.
Ja? Toen reed Maarten niet mee? Of?
Nee, dat weet ik niet. Het was wel heel geval voor Jumbo, maar ja. Ik weet nog, voor Canada waren toen een stuk of 6-7. Patrick Bevin was toen maar eens tweede, denk ik. Ja. En Wanty was er met 15 man, weet ik nog wel. En toen alleen die
15 Jérôme, man, ja.
Jérôme Bonny, die reed toen al die kermiskoersen goed. En die werd toen derde, geloof ik.
Okay. Dus je had hem te pakken?
Ja, toen was ik zo weer gewoon slopen. Maar ik zeg maar zo graag winnen. En soms is dat ook weer mentaal. Hè? Dus komen we straks al meer op mentale dingen. Maar ten is, weet dat als geen ander. Als je instelt soms bij een koers van hier wil ik echt graag winnen. Dat het een beetje ja, frustratie of boosheid of dat soort dingen bij komt kijken. Ja, dan krijg je soms extra motivatie of extra drive. Ik ga het vandaag gewoon flikken. Ja, en dan heb je net even meer soms om ervoor te gaan. Ja, en dan lijkt ook altijd dat dit je goede kant opvalt.
Ja.
Een goed voorbeeld doet volgen ook natuurlijk. Hè? Bedoel, als je dan zeg maar jezelf helemaal te schompers gereden hebt en dan word je afgesprint door Maarten Cialinghi.
Ja, ik denk alleen hele grote kunnen winnen hier.
Daar is de toon gezet. Hè? Dan wil je, als hij zelfs kan winnen.
Ja, precies. Dan moet ik ook volgen.
Dan moet
ik
zeker kunnen. Ja. En dat is wel mooi, want je zegt het. Hè? Dat is dus inderdaad zo'n luikje wat dan open gaat in je hoofd. Waarin je dan ineens wel die mogelijkheden ziet.
Ja.
Van, oh ja, maar ik kan het ook. En nou ja, ze zijn altijd van die magische grenzen, hè, met schaatsen onder de, ja. Dat is toch 1,50 op de 1500 meter,
ja.
500 meter onder de 50 seconden, dat soort magische grenzen op de 100 meter sprint, dat is het eerst 10 seconden en nu 9 seconden en zo, pelt dat iedere keer af.
Ja.
En als er dan één is die dat dan doet, dan denkt hij, oh, maar als hij het kan, moet ik het ook.
Precies.
De 6 meter grens, geloof ik, bij de hoogste...
Post-Goldspring van Boeken.
Nou, zo kun je al dat soort mentale barrières allemaal noemen die super interessant zijn om naar te kijken.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Had in ieder geval, dus dit is een mooi voorbeeld ervan. Nou, gaan we ook niet te lang, want de kermiskoers van Niehoven, met alle respect, hoeven we niet een hele podcast over te praten. Hey, we beginnen altijd met wat leuke vragen. Het is of het een of het ander, je mag kiezen. Koffie of thee?
Ja, ik drink nu thee.
Ja.
Ja.
Ja, toch altijd thee of ook wel koffie? Of ja, tijdens de koers?
Koffie. Ja, nee, maar ik heb denk ik gewoon net te veel koffie gehad tijdens mijn wielercarrière.
Oh, ja?
Gewoon een stuiterend die bus uitkwam om aan de start te staan aan de koers. Ik was altijd ook al iemand die... ik kreeg ook altijd zeg maar, de rol om zo'n koers te controleren. Zeker in de eerste 20, 25 kilometer. Als dan een kopgroep ontstond, dan moest ik zorgen dat wij er ofwel bij zaten, of dat er in ieder geval niet de kopgroep wegreed. Waar wij niet blij mee waren. Als Jumbo Visma of als er was nog Lotto Jumbo trouwens. En, of Rabobank, weet je, er was altijd controle moesten we hebben. En soms zit je dan mee. Nou ja, goed, dan is het ook wel lekker om even fired up aan die start te staan.
Precies. Jouw finale was dan het begin.
Ja, soms wel. Ja. En soms niet. Ja, dan zit je in zo'n kopgroep en dan. Kom je in de finale en dan moet je uiteindelijk het werk gaan opknappen omdat jij de vooruitgeschoven pion bent van de ploeg. Dus het is altijd, ploegtactiek is niet altijd dat je voor een kopman werkt. Eén ding is altijd zeker, je werkt voor het team. En dat is een mooie, denk ik, benadering ook als ik nu naar het wielrennen kijk, wat ik zie. Het is veel meer samen dat doel proberen na te streven. En Weet je, dat is natuurlijk, als je kijkt naar hoe Jumbo-Visma dat afgelopen jaar gedaan heeft, is dat wel echt geniaal.
Ja.
Hoe dat tot uiting komt in totaal. En goed, daar heb ik toen ook een beetje een voorproefje van gemaakt toen ik als renner was. En, dat is toch ook wel even een extra bakje koffie voordat je de fiets op gaat.
Ja. Oké. Bier of wijn?
Wijn.
Ja?
Ja, dat kan ik natuurlijk aan tafel niet zeggen. Ah ja, trouwens, bij de leiderschapstraining die we doen, hebben we wel Peters biertjes in de koelkast staan.
Ah, ja?
Ja, zeker.
Kijk. Goeie. En wat heb je een favoriet? Want ik drink nu toevallig, wat heb ik eigenlijk, Peter? Ik heb de gangmaker, de Bubbly Blonde. Is dat ook jouw favoriet of niet?
Nou, volgens mij heb je ook iets met kassei, of niet?
Nee, we hebben een IPA, we hebben een triple, we hebben blond, wit bier en alcoholarm biertje. Binnenkort weer terug. Ja. En ik denk dat een session IPA hebben gehad vorig jaar, geel oranje, iets licht in alcohol.
Ja. Okay. Dus maar wijn, rode wijn, witte wijn?
Nou, rood, wit.
Allebei?
Ja. Oké. Okay. Ik drink eigenlijk niet zo heel veel alcohol, moet ik eerlijk zeggen. Dus daarom, weet je, als ik een biertje in de 2 weken...
Ja?
Of een wijntje in de 2 weken, dan is het al... Zeg maar,
dat is wel hartstikke goed.
Dat is mijn alcoholconsumptie. Dus
blijft toch ook een topsporter, toch?
Ja.
Topsporter in rusten misschien, maar dat is wel...
Het past misschien ook wel een beetje in het idee wat ik heb altijd. Zeg maar, toen ik stopte, dacht ik van, hoe ga ik dat nou doen? Weet je wel, ik wil eigenlijk wel een beetje fit blijven. En dan moet ik dus ook sporten. Maar je moet ook niet te veel eten en niet veel aankomen. Dus, slanke reclame van vroeger. Hè? Wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af.
Ja, precies. Ja.
Die in mijn achterhoofd zo doen.
Ja. Oké. Ja, hartstikke goed. Hey, je favoriete ploeggenoot?
Goh, dat is wel mooi. Ja, kijk, uiteindelijk... daarin heb ik altijd 2 keuzes, weet je. Waar kies je voor? De favoriete ploeggenoot, dat zijn er, waar heb je het echt leuk mee? Of waardoor wordt jouw werk gewaardeerd, wat je doet voor een teamgenoot? En Dennis Menchoff in 2009 naar de Giro gaan, een Giro winnen. Ja, dat is mijn favoriete. Hij was even mijn favoriete ploeggenoot daar, want die zorgde even dat wij die Giro met z'n allen wonnen. Ja, super vet. Dan heb ik nog een speciale klik met Jos van Emden altijd gehad. Jos is het neefje van mijn beste vriend die op 23-jarige leeftijd overleed. Zo heb Jos eigenlijk constant een beetje bij me gedragen als een soort maatje en soulmate met een diepere connectie. En namelijk zijn neef, mijn beste vriend die er niet meer was. Ik was gisteren nog bij de begrafenis van de vader van die beste vriend. En daar kwam ik dus ook de familie van Jos tegen. En Jos kon er niet bij zijn, want die zat in Australië. Maar Jos ook goede klik. En natuurlijk Bram Tankink. Bram en ik zijn allemaal alle twee als mountainbiker begonnen. En wij waren altijd als mountainbiker al echt aan elkaar gewaagd. En tijdens die wedstrijden al een beetje met elkaar spelen. Ja, eens gaan we een keer ploeggenoten worden, weet je. Hadden we dat gezegd. Dat werden we dus niet als mountainbiker, maar wel op de weg kwamen we bij Rabobank. En dan kwam ik bij Bram in de ploeg. En dat was wel heel tof om dan ook met Bram in de ploeg te zitten. Dus dat zijn de 3, mag dat?
Ja, nee, zeker. Heel mooi. Ja. Hey, en buiten de winst van de kermiskoers in Ninove, wat is je mooiste prestatie ooit?
Ja, nee, maar weet je, als je van Peter wint... dat kan niet veel beter. Ja,
dat moet hij zeggen, dat is zo'n treetje koerspret.
Ja, daarom. Nee, weet je, kijk, er zijn die vraag je uit, zeg maar, een hele hoop mooie ervaringen van de wielersport, een of twee uit te pikken. Wil ik zeggen altijd, weet je, die ervaring is, dat is wat mij nu vervult, van hoe gaaf was het dat ik gedaan heb als renner. Maar natuurlijk steken er een paar ervaringen bovenuit. Hè. Ik bedoel, als je een droom waar kan maken, op het podium kan komen staan in Parijs-Roubaix. Ja, dat is wel een geniale ervaring. En dat zet je ook meteen neer als renner van formaat. Tour de France uitrijden is ook heel gaaf. Als je in Parijs over die Champs-Élysées rijdt en die massa's mensen om je heen hebt, waar je jezelf eigenlijk niet eens meer kan horen ademen, zo'n brul van geluid het is. Starten in Rotterdam is ook echt zo'n in de Tour. Ja, schitterende ervaring. En dan is het natuurlijk ook heel gaaf als je een carrière afsluit. Om het dan op de manier te doen zoals ik het deed. Om nog een keer in de etalage te kunnen zetten. Wat jou als wielrenner drijft. Dat stukje wat... Die motivatie die ik elke keer voelde om die fiets op te pakken en te gaan voor het doel wat ik graag wilde behalen. En dat je dan de Giro naar Arnhem komt in 2016. Sterker nog, naar mijn Arnhem, waar ik woon, hier onderaan de bult. We zijn gewoon 20 meter langs mijn huis gefietst tijdens die Giro. En dat ik op mijn postbank het token haal om op het podium te komen staan in Arnhem. Mijn droom was, ik weet nog wat ik in november in 2015 een interview gaf met de lokale krant in de Gelderlander. En die vroeg, Maarten, wat ga je doen? De Giro komt naar Arnhem. Zeg, ja, hoe vet zou het nou zijn als er een Arnhemmer op het podium komt te staan in een van de grootste wielerrondes ter wereld in zijn eigen stad. Ja, dus ik denk, ja, dat liet me al niet meer los. Het is echt hetzelfde als Peter, zeg maar. Die ziet mij winnen in Ninove. Zoveel grinta voelde ik om te gaan voor die prijs. En mijn leven, of mijn carrière als wielrenner af te sluiten. Niet met een sisser of een nachtkaars wat uitgaat. Maar gewoon met die knal om mezelf nog een keertje neer te zetten. Ja. En andere mensen ook te enthousiasmeren. Jongens, luister, het is zo gaaf om te fietsen.
Ja?
En dat doe ik ook met heel veel plezier.
Ja.
En op die manier.
Ja,
dat is
ja.
Echt tof.
Echt heel vet. Ja. En kijk, dan het laatste, waar ben je het meest trots op? Dat is ook misschien een beetje inherent aan de mooiste prestatie. Maar kan het ook iets heel anders zijn?
Nou ja, weet je, misschien zijn er wel twee dingetjes die ik nog niet genoemd heb. Ik heb één nier. Toen ik twee was, had ik een tumor in die andere nier. Dus ik heb mijn hele wielercarrière met één nier gereden. Dat weet niet iedereen. Ik ben ook ambassadeur van de Nierstichting op de tegenwoordig ook nog steeds. Dat was ik tijdens mijn carrière ook al. Daar ben ik heel trots op. En ik vind het ook heel mooi om een soort van boegbeeld te zijn voor mensen die twijfelen of je met één nier je leven kan leiden of niet.
Oh ja.
Dus het is een beetje maatschappelijk nu. Hè? Ik bedoel, je voelt al, je bent niet meer de wielrenner.
Ja, ja,
trots
zeker.
Op dat ik een nieuwe wielerset gekocht heb. En die zijn lichter dan die vorige die ik had. En super stijf en dat. Dus kan ook, hè. Dat is ook tof. Of net het derailleurtje nieuw. Dat soort werk. Vind ik ook mooi. Maar dit vervult mij op dit moment echt wel. En de andere is natuurlijk ook als vegetariër door het leven gaan. Was ook wel gaaf. Vind ik ook wel mooi. Ja.
Lees Anselm heeft daar zelf iets een keer over gezegd, toch?
Ja, dit... Ja, ik weet niet wie het allemaal over zegt, maar ik weet wel dat er in de Tour gewoon... kwam er gewoon een Amerikaanse of Australische cameraploeg. Die kwam, ja, ik mogen een interview met je doen. Ja, natuurlijk, waar gaat het over? Ja, niet over prestaties, denk ik dan, weet je wel. Maar, en het ging over vegetarisme. Hoe doe je dat nou? Ja, dat is mooi, man. Als je ziet hoe de wielrennerij nu met eten bezig is, ja, nu kan dat veel makkelijker.
Ja.
En toen was dat een vreemde eend in de bijt. Want alle voedingsdeskundigen bij ons in de ploeg, we hadden het net over denkkaders. Hè? Ik bedoel, als je in een cirkeltje denkt en je moet biefstuk eten, dan kun je alleen nog maar met biefstuk goed fietsen.
Ja, precies.
En die connectie, die werd ineens verbroken, want er kwam ineens een rare vegetariër die ineens liet zien dat je zelfs helemaal zonder vlees gewoon een etappe kon uitfietsen en nog goed kon presteren ook nog. Dus dat was best wel een mooie eye-opener. En de voedingsdeskundige die we toen bij onze ploeg hadden, die zei ook van ja, ik ben zo blij met jou, want jij laat gewoon zien dat er anders ook mogelijk is.
Ja.
En nou ja, goed, nu zie je wat al die gasten allemaal eten. Ja, er zit niet veel vlees meer in de maaltijd van een wielrenner.
Ja.
Nee, maar destijds al deed je dan veel. Je moet er dan meer bezig zijn in het algemeen de familie, omdat jij het is anders. Wat had je dan voor jezelf denk van oké, dat en dat moet ik gestructureerd erin houden om wel gewoon dat te doen.
Ja, weet je, kijk, uiteindelijk voeding is gewoon balans. Gewoon zorgen dat je van alle componenten van zeg maar die schijf van vijf allemaal in hebt zitten. Dus jij gaat alternatieven zoeken voor bijvoorbeeld een eiwitbron. Hè, waar iemand die vlees eet, die eet dan wel vlees voor de eiwitten en vetten. En dat deed ik dan bijvoorbeeld met noten of met tofu of met burgers. Dus er zijn heel veel alternatieven. Peulvruchten, laat de boeken er maar eens naar. Ik ben geen kok.
Ja, nee, maar ik kan het me nog zelfs heel goed herinneren. Omdat ik toen weet dat Armstrong een keertje ergens iets zei van... Hoe kan die gozer zo bizar sterk zijn terwijl hij geen vlees eet of zoiets, had hij gezegd. En dat is me blijven hangen. Dus wel mooi. Dat is nu ook veel logischer. Maar toen tegen die tijd was het natuurlijk niet zo.
Nee, Ja, dat is het mooie van zeg maar, wat ik nu doe als mental coach, is dat zeg maar, mensen begeleiden in met dat soort, weet je, je denkt iets en daar zit je dan vaak aan vast.
Ja.
Als een kader, om dan buiten die kaders te kunnen denken, is niet altijd even makkelijk. Dan heb je of een rolmodel nodig of een eigen ervaring waar je ergens tegenaan loopt. Om dat te kunnen breken.
Ja. Ja, mooi, mooi. Ik begrijp het helemaal dat je daar ook heel erg trots op bent. Nou, dit is nu wat ik zei.
Behal, hè?
Nee, helemaal niet. Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Dat is ook echt wat we vaak leuk vinden aan als we weer een keer een renner, een extra renner spreken. Dat de verhalen erachter. Je hoort natuurlijk altijd heel globaal en je leest wel eens wat. Maar dit zijn gewoon heel interessante dingen. Dus dan kun je in het begin over koffie en we komen dan vanzelf weer heel erg anders uit, Peter. Dat is een mooie
zeker.
Zin.
Ja, stak voor het vermeld in een boek, ja, het bron vermeld.
Precies,
het
bron vermeld,
wat hij nou zegt.
Ja, precies. Staan we weer als een van het boek. Het begin van de nieuwe voedsel nuttigen binnen het wielrennen. Dus ja, bij Maarten begonnen, omdat hij vegetariër was. Ja. Ja, wie weet. Hey, dit is de derde keer dat je bij ons bent. Vorige keer heel kort natuurlijk. De eerste keer wat langer. En de laatste keer dat we je spraken, toen werd je coach, manager van het team in China. Hoe is dat?
Niet een team in China, maar inderdaad een Chinees
team.
Ik
ja.
heb, even kijken. Ik heb de afgelopen 2 jaar in Kaapstad gewoond. En eigenlijk na COVID met mijn laptop dichtgeklapt. Ik ben eigenlijk mental coach. Of coach. Ik begeleid mensen naar een volgende stap. Mensen met een verandervraagstuk. En zo kwam ik eigenlijk ook een beetje terecht bij het verandervraagstuk van de Chinese wielerploeg. Die kwamen naar mij toe van, joh Maarten, kun je ons helpen met de wielerplannen die we hebben. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik ben ook bedrijfskundige. Ik heb technisch bedrijfskunde gestudeerd. En ik ben natuurlijk een enorme wielerliefhebber. Dus er kwamen in één keer 3 aspecten van wat ik in mijn leven kan en leuk vind, kwamen bij elkaar. Dacht ik, ja, ik kan natuurlijk wel lekker blijven door ondernemen, maar je komt een enorme kans om het te laten zien wat ik als bedrijfskundige coach kan doen. Dus dit was voor mij echt ook wel een opportunity om te zeggen, oké, hoe snel kunnen we dat voor elkaar krijgen? Want ze wilden dat binnen 5 weken een wielerploeg stond met goede renners, met een goede structuur en een goed plan. Dus ik ben aan het schrijven gegaan, een businessplan geschreven om te kijken van hoe kunnen we dat Chinese wielrennen naar de volgende stap krijgen, naar een participatie. Je wil altijd deelnemen aan Olympische Spelen, maar uiteindelijk wil je ook deelnemen. Dat je met een ploeg wat in de pap te brokkelen hebt, zonder dat
meedoen om de prijzen.
Ja, en uiteindelijk is meedoen belangrijker dan winnen, want anders kun je niet winnen. Maar voor de rest is dat meedoen ook wel belangrijk. En ze hadden gewoon niemand. Ze hadden geen goede renners. Wel renners uit China, dus dat stuk was geregeld. Fietsen hadden ze al, kleding hadden ze al. Dus wij moesten eigenlijk alleen maar het Europese stuk er tegenaan zetten. Dus, maar ja, goed, dat was natuurlijk een mega uitdaging. Want we hadden net corona. Alles zat vast. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat allemaal voor elkaar gekregen. Team opgezet. Dat coachstuk wat ik al deed, heb ik daaraan vastgekoppeld. Want ik ben eigenlijk de people's person ben ik geworden in de ploeg. Hè, waarbij ik ook general manager was, maar ook people's person. Dus ik leidde alle cultuurvraagstukken. Hoe je met elkaar omgaat op een fiets. Dat je niet geflikt voelt door je collega's. Maar dat je juist het idee hebt van oké, hoe heeft hij zich ingezet voor mij, zodat wij er beter van zijn geworden. En dat zijn allemaal van die vraagstukken die je neer moet zetten met een groep mensen. Zodat ze allemaal dezelfde gedachten hebben over gebeurtenissen in de wedstrijd. Hè. Dus als je een strategische beslissing maakt, kan dat voor één iemand soms net iets beter zijn dan door de ander. Maar als dat voor de ploeg dus de verbetering is, dan kan iedereen zich daar weer goed bij voelen. We hadden het buddy systeem opgezet, wat ook wel heel gaaf was. Om zeg maar een Europeaan of een wielrenner die al zijn sporen verdiend had, om die naast een Chinees te zetten. Zodat ze van elkaar konden leren. Ik noemde net al rolmodellen. Nou, dit waren de rolmodellen voor die Chinezen, zodat ze sneller van de koers konden leren. En dat was geniaal om daar over na te denken en de Chinees daarmee te helpen. Maar ja, goed, uiteindelijk ben ik daarmee gestopt omdat ik toch het idee had van, weet je, als coach kom ik niet helemaal aan me trekken. En als general manager kon ik niet de lijnen uitzetten die ik wilde. Zij wilde eigenlijk doelen die wij op 2028 gezet hadden, wilde ze eigenlijk nu al. Ja, toen dachten we, ja, één keer kunnen we dat nog wel wegpoetsen. Twee keer ook, drie keer ook. Maar na de vierde keer over dat gebakken lei, toen dacht ik, ja jongens, weet je, succes. Hier is mijn team. Doe het maar mee. En ja, dat is ook wel gaaf om dan meteen te horen. Ja, daarna dat ze bij elkaar zitten. Dat ze zeggen, ja, we missen je, want we moeten weer even een sessie doen om die mannen bij elkaar te krijgen. En ik zei, dat was het werk wat ik
ja, precies, ja.
Super cool om dat dan te horen. Van, zie, dat werkte echt wel.
Staat
goed,
het he. Eigenlijk nog? Of?
Zeker. Het is nog steeds China Glory. En ik weet niet hoe lang ze doorgaan. Maar ze zijn met een aantal renners zijn ze in de running voor de Olympische Spelen volgend jaar.
Oké. Okay.
En ja, gaan we zien. Of ze het halen of niet.
Interessant. Ja, zeker. Maar goed, dan is het natuurlijk de volgende stap, de volgende vraag is, wat houdt je nu bezig? Wat doe je nu allemaal?
Ja, eigenlijk heb ik gewoon het werk wat ik daarvoor deed, ze mij zeg weer opgepakt. En wat ik ook eigenlijk tijdens het werk bij China Glory deed. Mental coach. Ik coach mensen in een persoonlijk ontwikkelingsvraagstuk. Stel, je staat er ergens in je leven en je wil naar een volgend punt toe. Sommige mensen die als ondernemer bijvoorbeeld, dat je zegt, ik ga mijn zaak verkopen. Wat dan? Topsporters die stoppen. Allemaal welkom. Er komt gewoon een nieuw vraagstuk in je carrière open. Wat ga je dan doen? Je gaat niet allemaal bier verkopen zoals Peter. Of podcast maken zoals Laurens. Maar er zijn allemaal, wat komt er op je pad? Wat ga je oppakken? En dat is best wel gaaf om daarmee te werken. En ik werk heel erg vanuit de wielermetaforen of sportmetaforen. Waarin je bijvoorbeeld als je kijkt naar een werknemer in een bedrijf. Als je die bijvoorbeeld een voetbalveld zou portretteren. Waar sta je dan? Welke plek is je van jou? En hoe beter je plek bijvoorbeeld afbakenen kan, hoe beter je aangespeeld wordt. Want dan weet iedereen in jouw team hoe ze met jou om moeten gaan. En uiteindelijk ook hoe je beter kan scoren met z'n allen. En dat zijn metaforen, een momentje te noemen van bijvoorbeeld in een bedrijf, hoe jij als manager fungeert of werknemer van een organisatie. En dat dus ook, wat ik gaaf vind, is de topsportgedachte. Nou, die kennen jullie waarschijnlijk ook allemaal wel. Het gaan voor een doel, maar dan ook het maximale uit jezelf willen halen. En dat gaat ook over een stukje dat je jezelf serieus neemt en serieus genoeg om ook arbeid en rust in verhouding te krijgen. Want dat is vaak iets. Als je supercompensatie wil bereiken als topsporter, weet je dat je dan natuurlijk trainen moet, maar je moet vooral rusten. Je moet herstellen van de inspanningen die je aan het doen bent. Nou, als je in de maatschappij om ons heen kijkt, dan mist dat nog wel eens. Dan wordt er eigenlijk 40 uur van je verlangd. En nou ja, 40 uur is dan de bench, maar je moet naar 60 als je het echt wil halen.
40 wordt een beetje het minimum. Minimale, ja.
Nee, exact. Dus als je geen 60 uur eruit, ja, dan tel je niet mee.
Ja, maar precies.
Goed, waar is dan de kwaliteit van je werk? Waar is dan de supercompensatie? Waar is dan de arbeid-rustverhouding? Waar is dan het plezier in je leven? Nou goed, als ik kijk naar werk wat ik doe, dan is dus mensen begeleiden dat traject om het maximaal uit je leven te halen. Uit je werkende leven, uit je leidinggevende leven, uit je sportende leven. En om daar het verschil te maken. Supercompensatie, zeg ik altijd. Je moet naar piekprestaties gaan en niet naar een vlakke lijn.
Ja.
Kijk maar eens een vlakke lijn. Als je bij iemand op bezoek gaat in het ziekenhuis en die heeft een vlakke lijn op de hartmonitor.
Dan is het klaar.
Niet
goed.
Hey, maar een van jou, dat gaf je ook een beetje een voorbereiding aan. Bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, dat is waar je het ook even graag over wilde hebben. Wat is dat dan precies?
Nou, dat is exact waar we het nu over hebben. Zeg maar, dat je weet wat je wil.
Dat je eigenlijk de touwtje in handen neemt.
En dat je dus ook creativiteit inzet, dat je vitaliteit serieus neemt, dat je zorgt dat je het maximale uit jezelf kan halen. En dat is voor een ondernemer is dat er goed kunnen zijn voor je organisatie, maar nog wel ook goed voor jezelf ook kunnen zijn. Want uiteindelijk is zo'n organisatie wel om jou heen gebouwd bijvoorbeeld, heb je hem zelf opgebouwd, maar dan ben je wel een van de spelers in het web die zo belangrijk is.
Ja. Dat als de radertjes moeten wel in elkaar blijven kunnen draaien. Precies.
Een wielerploeg zonder kopman. Of hele goede ploegleider is ook eigenlijk niet zo'n goede wielerploeg. Nee. Daar gaat het eigenlijk over. Het gaat over welke touwtjes wil jij in handen nemen om het succes in jouw leven, jouw carrière, jouw werk, jouw
precies.
Noem maar wat te halen. En dat is soms buiten de kaders denken. Reflecteren op waar je mee bezig bent, zodat je de feedback uit kan halen. Ze zeggen wel, feedback is the food for champions. Maar dan moet je dat er wel uit weten te halen. Weet wel ook allemaal, als je kijkt naar een wielerwedstrijd, is een proces waar je sommige dingen wel effect hebt. Of invloed op hebt. En sommige heb je wat minder invloed op. Maar dan moet je wel mee om kunnen gaan. En hoe meer jij dus als persoon bezig bent met die schuifjes. Hè? Je hebt hier een heel mooi mengpaneel voor je. Maar als je die schuifjes niet goed mengt, dan valt er
ineens. Dan hoor je niks.
Dan gebeurt er niks. Precies. Zo zie ik zeg maar processen van mensen ook. Van, weet je hebt allemaal schuifjes waar je aan kan zwengelen. Om te zorgen dat... Dat de invloed op uitkomst, op jouw succes, beïnvloedt. Nou, en dat is leuk om met mensen naartoe te gaan. Van, okay, wat zet je uit? Wat is jouw mengpaneel van schuifjes die jij allemaal beïnvloedt? Om het maximaal eruit te halen. En dan komt er dus reflectie op een proces waarin je invloed hebt. En soms denk je wel eens van, ja, dat is dus ergens in zo'n beperkende overtuiging die mensen dan hebben. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, onder de 50 seconden op de 500 meter kon niet met schaatsen. Weet je, de Alpe d'Huez beklimmen binnen, nou noem maar wat.
Precies. Ze gaan nou onder de 34 seconden met schaatsen.
Het is leuk, dus je zet mensen eigenlijk aan het denken. Dus zelf weet, doen ze eigenlijk gewoon hun werk altijd, maar door de bepaalde juiste vragen weten te stellen op de juiste manier, gaan ze nadenken over dat wat ze eigenlijk al doen. En toen ik hier een aantal weken terug kwam met Maarten sprak, toen gaf je helemaal voor van die kinderen. Er was je net bij een lezing geweest. Jonge talenten, die fietsten eigenlijk. Ja, en Maarten gaat in gesprek met die jongens. Van, hoe kan je die wedstrijd winnen? Hè? Misschien een mooi voorbeeld om dat op te noemen. En in één keer wordt het ook voor kinderen heel duidelijk van, hey, als ik dat nou zo of zo doe, of ik kan het op die manier doen, dan ga ik net misschien een beetje beter fietsen.
Ja, en het gaat precies daarom. Het gaat over het bewust worden van waar heb je invloed op. En dat is eigenlijk het leiderschap dat je dan neemt. En soms is dat inderdaad stom. Hè, dat je, of heel praktisch. Als je een bocht rijdt. En je gaat even met je hoofd naar de angst die je ergens hebt. Omdat je ooit een keer onderuit gegleden bent. Linksom. En rechtsom gaat fantastisch. Kan, hè? Dat herken je zelf ook wel. Ja. Dus dan ga je terug met zo iemand van, okay, maar welk gevoel wil je dan wel hebben? En dan kun je dat gewoon implementeren op dat moment. En dan oefenen. Okay, voel maar eens dat gevoel. En dan telkens dat veranderen. En dan kun je dus al heel makkelijk iemand makkelijker door, of beter door een bocht gaan laten gaan. Door alleen maar die switch om te zetten in het hoofd. Van ik ga dat doen. Effect hebben of invloed hebben op je wedstrijd. Waar heb je wel invloed op? Nou, die jongens die zeiden van ja, dan gingen we allemaal nadenken. Waar heb je invloed op? Nou, dan heb je materiaal natuurlijk, je voeding, je strategie, je kracht, je kwaliteit te kennen. Een jongen die ik laatst nog begeleid heb, die zei ook van ja, Maarten die was nu aan het veldrijden. Maarten, dit soort wedstrijden gaan allemaal niet zo goed voor me. Ik zei, nou, wat voor wedstrijden gaan wel goed voor je dan? Weet je? Dus met die bril op gaan kijken en okay, naar het wielerseizoen en dan je wedstrijden kiezen. Ja, ik was een Hubertman. Vlaanderen was al op een gegeven moment veel te zwaar, omdat je constant dat omloopje aan het eind had met heel veel hoogtemeters. Dat was gewoon geen wedstrijd voor mij. Kon ik goed mijn werk doen. Tot de laatste ronde kon ik die jongens prima afzetten onderaan de Quaremont. Maar ja, je moest van mij niet meer verwachten dat in de ronde van Vlaanderen nog fit was in de finale om goed in die koers te zijn. Roubaix, dat was mijn wedstrijd. Dus ik kon daar altijd gewoon kijken naar wat voor soort wedstrijden zijn wel voor mij. En dan kun je daarin gaan je proces gaan optimaliseren. Welke zijstrook pak ik eruit? En dan voel je natuurlijk. Weet je, wat zijn de. Toen ik in Roubaix derde was, was wel grappig om te zeggen, zeker in dit kader ook. Toen ik wegreed, ik had het doel om de eerste 90 kilometer niet in de aanval te zitten. Dus gewoon rustig kijken. En toen, voordat de eerste kasseistrook was, dacht ik, okay, nou is het moment. En ik zocht één iemand, Boucher. Die ken Boucher.
David.
Boucher zat nog bij mij in het peloton. Ik denk, ja, die gaat zo meteen. Dus ik zit bij hem in het wiel, pof, hij gaat en ik zit mee. Klaar. Dat was de strategie. Dus als je het hebt over procesoptimalisatie, zijn dat de scherpzinnigheid die je kan inzetten om in dat soort momenten helder te zijn, bewust te worden van wat kan ik en je strategie erop aan te passen. Ja. En dus ook je kwaliteit aan te boren op het juiste moment. Dat is super vet. En ik werd derde.
Ja, tuurlijk. Dan is het ultiem natuurlijk.
Ja, okay. Kijk, het is grappig wat je zegt. Ik zei helemaal aan het begin ook, ik vergelijk mezelf ook een beetje als renner zoals Maarten was. Ook al mentaal sterker eigenlijk soms. Goed beter na kunnen denken. Dan kom je ook een bepaalde situaties waar je dat dan kan toepassen. Bijvoorbeeld, tijd rij je hem altijd heel goed af. Maar vaak rij je daar zo lang in de rode. En als je dan op een gegeven moment had ik door. Oké, als ik nou soort in mijn hoofd op een knop drukt van... Oké, ik ben nu in het moment, ik ben nu aan het afzien. Beter focus op ademhaling, focus op de concentreren. Ik moet harder, ik moet even scherper hier zijn. Dan kun je opeens uit bijna jezelf stappen... terwijl je dan echt zo aan het afzien bent. Maar dan kun je heel goed focussen op je hartslag, op waar je mee bezig bent. Waardoor je nog harder raak kan, waardoor je nog meer secondes in elke bocht kan pakken. Omdat je weet waar je mee bezig bent. Dus je wordt soort van bewust van wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat is eigenlijk ook een soort mentale gave die je hebt.
Ja, en het is leuk wat je zegt ook. En ik hoop dat mensen dat ook horen. Het mentaal is niet los te koppelen van het fysiek. Dus het zit allemaal aan elkaar verbonden. Het is alleen maar dat je bewust wordt van wat doe je en wat zet je in op dat moment. Om dus het maximale uit je prestatie te halen. En dat is wel mooi wat je beschrijft. Weet je. Of je nou een adempauze zoekt, hè, dat is bewust maken van je adem. Voor een bocht bijvoorbeeld, hè, als je een tijdrijder bent. Je zoekt altijd die herstelmomenten. Nou, als je 2 trappen voor een bocht even gas terugneemt. Adem, even op je adem focust. En dan de bocht neemt. Dan kun je na de bocht, jongen, zoveel harder gas geven weer. Ja, dat zul je ook herkennen, denk ik, als tijdrijder. Ja, dat is geniaal om daar op te letten. En dat dus dan ook terug te voelen komen in die eerste 2 trappen naar de bocht.
Was je ja, dus al, ik denk al... dat even heel even fietsen. Ik denk dat het leuk is ook als je zelf gaat fietsen bent. Hè, dus heel veel luisteren die fietsen zelf. Ga maar eens een keer echt op je allerhardste bij wijze van spreken 5 minuten lang. En dan dat je eigenlijk na 1,5 of 2 minuten dan ben je alleen maar aan het hijgen en het afzien van ik moet harder. Dan moet je voor jezelf een keer zeg maar, die knop in je hoofd doen. Oké, nou ben ik eigenlijk maximaal te gaan. Oké, waar moet ik op focussen? Ik moet trappen blijven, ik moet even denken, ik moet even schakelen, ademhalen. En in één keer krijg je een heel gekke soort rust over je heen. Terwijl je dan nog steeds maximaal aan het presteren bent. En dan ben je nog steeds even wat aan het ademhalen, je hart nog steeds hoog. Je bent alles aan het doen, alleen je kan veel beter nadenken dan waarmee je bezig bent. Ja, en dat is eigenlijk waar je moet komen.
Dat is een soort flow, hè, waarin je dus een soort van hyperstatus komt, ook wel supercompensatie genoemd, waarin je je hersens doen wat je van wil op dat moment.
Alle radertjes lopen in elkaar en op een gegeven moment is alles in bepaalde rust.
Adrenaline die zijn werk doet voor je hersenen in plaats van dat je er dan, want je kunt 2 kanten op. Als je adrenaline of stress aanmaakt, dan kun je er van uitgaan, maar je kunt er ook van aangaan. Dat je echt
En eigenlijk doen alle profs, hè, klimmers helemaal, die zitten continu in het rode. Die gaan op een of andere manier komen ze in die flow, dat ritme. Die weten gewoon die knop in te drukken van nou moet ik concentreren, focussen, dit kan ik. Ik weet wat ik kan, kijk op mijn vermogensmeter. En die blijven eigenlijk dat pushen. Dus die hebben niet meer dat gevoel van ik ben het afzien. Maar die zijn gewoon hup en die zijn echt letterlijk aan het gas geven. Ja. Terwijl ze weten wat ze aan het doen.
Ja. Ademhaling wordt nu een paar keer genoemd, dat is natuurlijk heel belangrijk. Waar in je carrière ben je dat echt gaan gebruiken? Ja, ademhaling is natuurlijk altijd iets wat bij is, maar op een positieve manier als in dat je het als kracht bent gaan gebruiken.
Nee, dat is wel een goeie, want ik was in, ik denk 2007 woonde ik toen in Den Haag, was ik net prof geworden. Ik reed nog denk ik bij Lotto reed toen denk ik. En Skillshimano. En toen ging ik een keer yoga doen. Ik heb wel Bikram yoga gedaan in een ruimte van 38 graden.
Nee.
Ja, geniaal. Moet je maar eens een
keer doen. Klinkt een beetje zweethut-achtig iets?
Ja,
of,
zweethut en dan yoga doen.
Oké.
Dus het is zoiets. Ja.
Okay.
Karsten, eat your heart out.
Ja. Zonder paddenstoelen.
Ja. Nou, lach je. En toen was ik daar. En nou ja, weet je, bij topsporters willen we al gewoon kunnen presteren. Nou ja, die les duurt 1,5 uur. Na een kwartier lag ik op de grond. Ik kon niet gewoon niet meer. Hoe kan dat nou? Het is toch niet normaal? Hoe kan ik topsporter gewoon deze les niet volhouden? Terwijl er van die dametjes, huisvrouwtjes daar om me heen stonden, die allemaal benen omhoog en door die les heen floten. Dit klopt gewoon niet. Hoe kan dat nou? Dus ik na die les, dat was de eerste keer dat ik denk, ja, ik ga even naar die gasten, die docent. Die stond toen in een oranje gewaad. Nee, het is geen grap, het is echt waar. Ja. Een oranje gewaad bij de toonbank. En ik zei, echt als zo'n guru, weet je, zo'n monnik uit
Tibet.
En dus ik vraag, hoe kan het nou dat ik na een kwartier gewoon op de grond lig en die dametjes gewoon doorgaan? Ja, je ademt verkeerd. En ik dacht echt, ik verkeerd ademen? Ik topsporter, weet niet hoe. En jij, monnik, vertelt mij hoe ik moet ademen? Ja, dat gaat niet goed. Dus dat ging op mij niet in. Even over een mentaal kader gesproken, oké?
Okay? Ja,
ik dacht echt, nee, ik ben er zo overtuigd. Ik doe dit al jaren. Ik ben prof, ik word ervoor betaald. Ik zeg, dit kan niet. Dus die heeft geen gelijk. Dus ik denk, nou weet je wat, ik kom volgende keer terug. Peter in Ninoven. Het jaar daarna, bam, vol. Ja? En dus ik die les weer in. Nou, ik heb het kwartier niet eens aangetikt.
Weer meteen.
Weer bam. Op de grond. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, ik denk, nou weet je, die keer daarna nog meer grinta. Hup, bam, nog een keer. Ja, het
was, 5 minuten.
Het werd steeds minder. Ik denk, dit gaat echt niet goed. Ik denk, nou oké, okay, dus ik... Oké, okay, misschien is het dan toch iets met ademhalen. Ik ga eens even vragen aan die gast wat hij nou bedoelt met ademen. En toen zei hij, ja, adem door je mond. Totaal niet bewust, hè. We hebben het hier over mentale dingen. Maar dit is het mentale aspect. Waar ben je bewust van wat jij doet, waardoor je je prestatie beïnvloedt? Nou ja, ik was me totaal niet bewust dat ik door mijn mond ademde. Het klopt wel, want de keer daarna dacht ik, oh ja, damn, de hele tijd. Toen kwam ik altijd 20 minuten, overigens. Dus het was al heel bijzonder. Want ja, ik ging toen kijken of ik meer rust kon inbouwen in mijn oefeningen. En ja, het was... Mond ademen. Oh, maar ik moet neus ademen. Dus ik ben toen gewoon een les helemaal geen oefeningen gaan doen. En alleen maar door mijn neus ademen. Kijk hoe ver ik kwam. Nou, daar kwam ik op echt... Nou, de laatste 5 minuten kon ik niet doen. Maar de rest was kwam die les door. Ik denk, fantastisch. En toen ben ik echt gewoon structureel alleen maar... Oké, maakt niet uit wat ik doe als ik maar door mijn neus adem. Gewoon die mond dicht. Nou, nog net niet dicht plakken, maar gewoon echt zorgen dat... Die neusademhaling bewust maakte. En het gek was, dat ging ik daarna op de fiets ook doen. En joh, ik ging steeds verder in die les komen. Ik denk, wauw, cool. Totdat ik die anderhalf uur gewoon eigenlijk met, nou ja, niet 2 vingers in de neus, maar wel gewoon 2 neusgaten open en goed ademen door mijn neus, eruit doorheen kwam. En ja, het lukte. En het gekke was, wat Peter net beschreef, met dat je in een soort van hyperfocus staat komt. Dat is wat ik bereikte met die yoga, door die ademhaling. Dat ik rustig bleef. En nu weet ik dat, je ademhaling zit gekoppeld ook aan je stressreactie. En je parasympathische en je sympathische zenuwstelsel in je lichaam. En als je door je neus ademt, dan geef je het signaal aan je lichaam om te ontspannen. Om een overview te houden. Om rustig te blijven. En... Nou ja, wat heb je nou nodig als jij een berg op aan het fietsen bent en je probeert een peloton bij te houden of een kopgroep of iets dergelijks? Rustig blijven. Want als je gaat panikeren, dan wat gebeurt dat met je ademhaling?
Hyperventileren.
Ja.
Hyperventileren. Dus ja. Dat is het hele...
Maar merkt je ook dan dat je, want we zeggen wel eens, je moet je buik ademhalen, niet op je borst, maar veel sporters ademen toch op zich juist wel redelijk hoog.
Ja, en dat is dus wat je, als je door je neus gaat ademen, en dan ga je ervaren dat je een beperking tegenkomt. Hè. A, de aerobe drempel, hè, die verlaagt. Dus je gaat sneller in je vizuring zitten als je door je neus gaat, tenzij je traint. Want dan ga je namelijk niet meer snel ademen, maar ga je diep ademen. En dan haal je de buik erbij.
Ja, precies.
Dus de mentale, fysieke blokkade, als je het even de combi mag maken, zit hem in je middenrif. Want als je middenrif loslaat, ontstaat als je long uit de lijf haalt, kan er 80 liter lucht in. Hè?
Ja.
80, hè? Dat is niet 8.
Dus eigenlijk je middenrif werkt je lichaam tegen.
Precies. En en je middenrif is gekoppeld aan stress of spanning. Dat is gewoon
vage klachten.
Een membraan, wat als je dat los kan laten, dat veel verder naar beneden ging. En dat was wat er gebeurde, dus tijdens de yogales. Ik kreeg ineens ontspanning in mijn middenrif, waardoor dus ik veel meer lucht kreeg, omdat ik namelijk gewoon meer ruimte had.
Je dacht, wat is dit?
Ja, ik dacht, wat is dit? Ja. Maar goed, en dat dacht ik ineens op de fiets ook. Zat ik ineens in de Giro in een kopgroep over de Col d'Angel. Volgens mij is dat 50 kilometer vanaf de start naar de top toe. En ja, dat ook trouwens de call waar Steven in 2016 uit de bocht vloog in de afdaling.
Tegen de sneeuwmuur, ja.
In de sneeuw. Dus het is... Ja, dat heeft ook gewoon zoveel uitwerking gehad op hoe ik op de fiets zat. Ja, ik vond dat echt een van de... Ja, als ik het heb over een mind-blowing experience of een life-changing experience, was dat echt wel heel gaaf om dat mee te maken. Gewoon simpel door je neus ademen.
Ja.
Hoe had dat op effect?
Maar heb je dat op een gegeven moment ook aan collega's meegegeven? Ik bedoel, tegenwoordig, jij noemde net even Karsten Kroon. Je noemde hem omdat die echt tegenwoordig helemaal in de ademhaling zit, training geeft. Maar tegen die tijd dat je dat zelf achterkwam, heb je dat dan ook naar de ploeg gebracht? Of?
Zeker, want ik was toen met Mathieu Heijboer aan het werk bij Jumbo. En die kwamen er al achter als ik een FTP-test deed. Hè, dan zat ik bij het omslagpunt was ik de enige die rond de 20 ademhalingen per minuut zat. De rest zat allemaal 50, 60, 70, 80 plus in hun ademhaling. Dus ik ging het opvangen met sneller ademen. En ik ging het opvangen met dieper ademen. Hij zei, hoe doe je dat? Want hij zag het gewoon. Hè? Hij zegt, hoe doe je dat? Ik zei, ja, dat is de yoga. Effect van de yoga. Ik zei, dit is briljant. Ik zei, want iedereen was met van die ademdingetjes bezig. Waar je dan heel zwaar
longen ademen. Testen. Longen trainen, ja.
Ja, zo'n hoort zo'n ding ook weer. Zo'n breath trainer plus of zoiets. Weet ik veel meer.
Ja, ja, ja. Ja. Waren
allemaal mee bezig.
Voor je longinhoud is dat toch?
Ja. Kracht.
Nee, je longkracht was het.
Ja, de longkracht
was. En ik was juist bezig met ontspanning.
Ja.
Ontspanning.
Dus konden eigenlijk die middenriff forceren in plaats van... Juist. Ja.
Dus wat krijg je is dat die middenriff nog verder gespannen gaat. En dat is je dus eigenlijk het contra-effect.
Ja, dat de vage klachten ontstaan en dat ze denken, hé, wat is dit? En precies.
Dus Mathieu was toen al heel erg geïnteresseerd van, hoe doe je dat nou? Dus ik zei, ja, dat is gewoon die neusademhaling en dat gewoon trainen.
Zo.
Want je gaat niet nu, als jij de postbank op gaat fietsen en ik zeg, joh, je moet door je neus ademen, dat gaat één keer goed, dan kom je boven en ik...
Ja, na één keer wel, maar 100 keer waarschijnlijk.
En als je dus maar oefent en dus ook de rust in je hoofd kan blijven bewaren... En bewaken, wat Peter al zei, over die eigenlijk een soort van flow van denken, die ontspanning kan vasthouden. Dat is ook een staat van zijn, hè?
Ja.
Ontspanning. Dus je dat kan blijven vasthouden, kun jij...
Maar dat is ook weer die persoonlijke leiderschap eigenlijk. Dus op het moment dat je dus rustig kan nadenken, kan je jezelf ook beter sturen.
Ja.
Dat je kan uitzoomen, dat je reflectie hebt op het moment. Weet je, dat zijn al dit soort aspecten die komen pas op het moment dat je dus controle hebt over wat jij wil controleren.
Want het is grappig wat je net zei over die mond afplakken. Maar niet zo lang geleden, een maand geleden, was voetbal. Feyenoord was het trainingskamp in Spanje of Portugal. Toen hebben ze dus getraind met alle spelers met de mond afgeplakt. En toen werd er een beetje gek gedaan, een beetje zweverig. Maar als je dan dit verhaal hoort, dat je dus uiteindelijk je FTP-testen werden beter, alles werd beter, je adem minder is. Het is niet zo'n gekke gedachte natuurlijk.
Nee, ja, absoluut niet. En wat er dus bij komt, is dat je dus actieve herstel stimuleert. Omdat je namelijk je parasympathische activeert, wat gekoppeld is aan het herstel systeem in je lichaam. Dus op het moment dat je een berg op gaat en je blijft door je mond ademen, ben je constant je lichaam ook nog in de stressstand aan het, brengen. Wat op zekere hoogte goed is. Maar je hersenen vinden dat niet leuk. Je hersenen gaan gewoon minder goed werken. Dus, dus je moet daar ergens ook je rustsysteem activeren om te zorgen dat je tot rust komt.
Denk je dat bij veel wielrenners hun zenuwstelsel een beetje overbelast is? Door de stress en door het verkeerde ademen. Want soms zie je bijvoorbeeld na een wedstrijd dat ze meteen zo'n flash interview krijgen. Dat er dan best wel soms wat extreme reacties komen. Als in van, net of ze bij de oorlog zo'n beetje komen.
Koers is ook wel een beetje oorlog, hoor.
Maar sowieso. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij dus zelf gewoon heel erg gestrest bent na zo'n wedstrijd.
Adrenaline ook, hè? Adrenaline, stress.
Ja, als je zo'n finale rijdt, zeker in een Ronde van Vlaanderen. Of
het sprint.
Sprint aankomst, dat is echt wel oorlog.
Nee, maar als je dat dus kan trainen...
Ja, dat klopt, dat kan. Ja,
dan zou je misschien nog sowieso jezelf... In zo'n massasprint moet je je al goed plaatsen. Maar als je dan net even die 5% meer denkruimte hebt...
Ja, dus dat was ook wat ik ging doen. Hè. Dus echt bewuste ademen door mijn neus. Even zorgen dat je ontspant. Want je moet, je maakt zoveel momenten mee in zo'n finale waarin je... bijna doodervaringen bijna hebt. Dat je door gaatjes glipt. Goed, we kennen allemaal de beelden van Veland bijvoorbeeld. Hè, van die camera.
Zeker. Ja,
ja, dat is geen spelletje. Dat is echt zo.
Ja.
En dat maak je dan constant mee. Dus en om je dan dus inderdaad bewust te worden van zo'n ademhaling. Ja, dan kun je gewoon je lichaam inderdaad in een ontspannen staat.
Ja. Ja.
Maar het is ook goed te trainen. Hè, want ik heb het een keer toevallig met Michiel over gehad. Ik heb het toen ik 2011 heb ik een keer bij de KNW, bij de talentpool, zeg maar, door de nationale selectie. Toen kreeg ik een keer een cursus over ademhaling. En toen moesten ze ook meten hoeveel doe je in normale ruststand ademhalen. En er was ook zo'n ademhalingscoach, Koen, en die gaf mij, hij zegt, nou, in ruststand doe je 8 keer ademhalen, zegt hij, 9 keer. Ja, ik denk, ja, prima, weet je wel, ik heb helemaal geen idee, per minuut, sorry. En hij zegt, ik kan zeker halveren. Ik halveer, ik heb 4 keer ademhalen per minuut. Dus dat ben niet goed, weet je wel. Als je dat doet en het wordt automatisme, dan ga je ook dat later in je herstel, in je slaap, allemaal dat soort dingen meenemen. En toen kwam hij met de cursus van 100 dagen. Nou, ik zei, dat ga ik doen. Dus ik een paar sponsortjes een paar keer in de podcast verteld. Sponsors, ja, geld was altijd een probleem vroeger.
Ja.
Nou, had ik een sponsor gevonden die zegt, ik betaal jou de ademhalingscursus. Nou, dat heb ik 100 dagen die cursus gedaan. En ik ging naar 4 à 5 keer per minuut ademhalen als nieuwe standaard. Dus ik ging gewoon bijna 40% minder ademhalen eigenlijk per minuut om hetzelfde te behalen wat nodig
had. Het is trouwens wel grappig, de mensen die hier zijn en de mensen die luisteren, ga dat maar eens proberen. Ga maar gewoon eens rustig zitten, ga maar eens rustig in- en uitademen. Ja. En ga het maar eens tellen. En dan zal je soms zien dat heel veel mensen echt op best wel hoge aantallen komen, terwijl ze eigenlijk dat helemaal niet weten.
Ik weet dus dat de jongens, die hadden zeker tussen de 10 en 12 keer ademhalen per minuut in ruststand. Hè?
Absoluut.
En dat is echt fors. Ja. Dus ja, als je dat kan, het kost allemaal energie en het is niet nodig en de afvalstoffen die doe je ook uitademen, als je dus langer uitademt. Ja, en dan is eigenlijk gewoon 4-5 keer per minuut voldoende. Ja,
want je bent jezelf eigenlijk een beetje aan het vergiftigen als je te veel ademt, toch? Dat is toch dat te veel koolstof in je systeem blijft, waardoor je eigenlijk een beetje, niet ziek maken is een groot woord, maar...
Ja, je bouwt wel sneller afvalstof op in je systeem, inderdaad. Ja. Ja, maar goed, uiteindelijk ben je eraan gewend, hè, als sporter. Dus je bent gewend aan wat je doet. En eigenlijk... Ik vind juist het mooiste om mensen te laten reflecteren. Dus uit te zoomen van, oké, wat gebeurt er nou? Wat ben ik nou aan het doen? En dan, en dus eigenlijk wat die guru in die yoga deed bij mij.
Precies.
Dat
nu heb je zelf dat oranje gewaad.
Van, oké, wat gebeurt er? Is het effectief? Ik bedoel, ik ben eigenlijk ook vanaf 2003 zelf met een mental coach aan de slag geweest. Omdat ik wilde naar de Olympische Spelen mountainbiken. Dat is niet helemaal gelukt, maar ik was eerste reserve. Thijs Aldi ging wel. Mijn compaan vorig jaar in de Cape Epic. Helaas was ik de eerste reserve. Maar wat wel gaaf was, is dat ik dus juist dat ben gaan doen. Dus gaan kijken, oké, hoe kan ik dus... Daarom ben ik ook die yoga vond ik zo interessant. Ik denk, wauw, cool. Er zitten allemaal elementen in waar ik een betere wielrenner van kan worden. Nou ja, dat is wel gaaf. Dus ik denk dat... Weet je, als je het wil experimenteren, is het juist om te kijken, oké, wat voor effect heeft het voor mij? Weet je, dat je gifstoffen opbouwt, ja, dat is logisch. Ik bedoel, als jij,
dat begrijp ik.
Je scheidt ze makkelijker uit op het moment dat je een rustige ademhaling hebt.
Heb je tips voor mensen? Want het is wel leuk, we vertellen nu allemaal dat het niet goed is, maar er zijn mensen die hebben zo'n horloge en die zien bijvoorbeeld in de stats dat ze 's nachts 14 keer per minuut ademen. Denk, oké, dan gaat iets niet goed. Wat kunnen ze daaraan doen?
Nou, sowieso inderdaad beginnen met bewust neusademhaling dan als overdag. En kijken inderdaad of je 's nachts dat ook kan doen. Want dan activeer je nog beter je herstelsysteem 's nachts. Ik zeg ook wel tegen mensen, mijn zoon zit hier ook bij, maar mijn kids die krijgt nu al mee. Als je een berg oprijdt en je komt boven, meteen door je neus ademen. Omdat je dat herstelsysteem dan snel activeert. En dat, ja, je herstelt gewoon sneller.
Dus als je door je mond dan op een gegeven moment gaat ademen, dan kan je bijvoorbeeld een soort stress schieten.
Ja.
En dan krijg je een soort angst.
Nou, het hoeft niet zozeer aan angst gekoppeld te zijn, maar het is wel zeg maar dat je lichaam dus dan een soort cafeïne boost blijft houden. In plaats van dat het tot rust komt en lekker groen theetje of een rustgevend theetje krijgt. Dat is ook een beetje misschien. Ja. Dus het is niet meteen dat je gif of iets dergelijks opbouwt in je lijf, maar het is meer dat je gewoon jezelf nog helemaal gehyped voelt.
Precies. Je komt niet tot rust. Dat is eigenlijk het.
Ja.
Okay.
Nou, en het middenrif kan ontspannen.
Ja, precies. Precies. Hey, nu zijn natuurlijk op dit moment best wel een aantal renners die van een epic niveau zijn, om het zo maar te zeggen, episch niveau. We hebben een Pogacar, we hebben een Van Aert, we hebben een Van der Poel. Er zijn natuurlijk wel wat meer.
Roglic.
Ja. Er zijn er veel. Fingergaard. We zijn verwend in deze wielerjaren. Wat we nu over gehad, het mentale, dat fysieke aspect, is dat wat ze nou tot in de puntjes toe beheersen, denk jij?
Ik denk dat, kijk, uiteindelijk gaat het fysieke niet zonder het mentale component. Hè. Ik zeg altijd tegen mensen, als je de 20-80-regel toepast erop, hè, dan is het 80% moet je echt wel fysiek uithalen. 20% is mentaal. Maar het effect van die 20% mentaal kan tot 80% op je fysieke prestatie zijn. Dat is niet vreemd voor mensen die zich bewust zijn van wat voor gedachten heb je als je op de fiets zit. Kijk, als je Mathieu van der Poel vraagt, wat denkt hij nou... Als hij in Benidorm zo'n rundje rijdt op zijn veldrijfiets. Weet je, die valt, staat op, heeft zijn ketting eraf, gaat weer verder en valt de laatste ronde weer en wordt uiteindelijk nog vijfde. Weet je, dat is weerbaarheid. Daar gaat het denk ik dan het meeste over. Weet je, hoe veerbaar ben je? En dat gaat natuurlijk je moet getraind zijn. Als je niet traint, Van der Poel heeft misschien heel veel talent en meer talent dan wij misschien met z'n drieën bij elkaar hebben. Maar als hij niet traint, dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En dan moet je dus ook trainen. En dat is een ding waar Van der Poel denk ik heel goed in is. Die traint alle soorten scenario's wat hij mee zou kunnen maken. Behalve de mountainbike, ben ik wel eens mee, dat hij misschien nog wel meer op de mountainbike zou kunnen trainen om die scenario's ook een keer te doen lopen. Maar ik zou nog meer, als ik hem was, bijvoorbeeld kijken naar wat wil je echt? Want als je een week naar je, een paar dagen zelfs na dat je wereldkampioen wielrenner bent geworden, op de mountainbike stapt en wereldkampioen mountainbike te worden, dan dat is ook mentaal.
Ja.
Dan kun je fysiek heel sterk zijn. Maar dat is denk ik wel een voorbeeld van dat je mentaal ook voorbereid moet zijn. En dat is dus niet alleen mentale, dat je denkt dat je het kan, maar dat je in je lijf hebt zitten, de fijne motoriek, die moet automatisch zijn. En wat Pidcock gedaan heeft om wereldkampioen te worden op de mountainbike, is alles in dienst zetten van. Zodat die fijne motoriek die hij in zijn lijf heeft, allemaal gestroomlijnd zijn richting die prestatie die hij levert op zijn fiets. Nou goed, en dat is denk ik, als je gaat kijken naar top talenten, Pogacar, als je ziet die aan het spelen met de fiets, die aan het spelen met zijn concurrenten, die zijn. Dat is niet alleen maar talent wat hij daar.
Maar wat je nu zegt, is dat ook niet echt iets wat bij al die die halfgoden, om het zo maar even te zeggen, dat ze gewoon zoveel plezier hebben. Dat ze gewoon doen wat ze zelf willen en dat ze zich niet op laten leggen. Van Aert zei het vorig jaar natuurlijk ook van niemand zegt wat ik moet doen. Ik moet juist niks of zo, zei hij in het Belgisch. Is dat het niet juist?
Nou, ik denk dat er zit één component in, als ik het even herken, en er zullen er meer zijn, maar ik denk misschien wel goed om er eentje uit te stippelen, is dat je een beperkende overtuiging hebt over de prestaties die jij levert, of wat jij kan, dan ga je ze nooit buiten dat kader kunnen. En als je dus als daarom zo'n vrije vogel als Pogacar, ja, die heeft geen beperkende overtuiging over wat hij kan met de fiets. Mathieu van der Poel, die heeft hier ook geen. Roglic, daarentegen wel. Want die is nog een keertje op zijn snuffert gegaan, ergens in een finale van een wedstrijd, heeft Pogacar onderschat, of wat is het 2 jaar geleden gebeurde, dat hij in het geel reed en toen de laatste tijdrit daar naar de Planche de Belleville nog eventjes op de laatste dag voor de Champs-Élysées uit die trui gereden werd.
Ja.
Nou, dat zijn ook een mentaal aspect.
Ja.
Dus ergens heeft hij daar iets laten liggen. En Pogacar is dat dus die vrijheid, die frivole gast die geen beperking heeft in zijn denken en doen. Die balst er dan overheen, maakt er gebruik van.
En, precies.
En had ook dus, als je dat later terug hoort, had alle details van die laatste tijdrit beïnvloed om het maximale uit de
prestatie te halen. Supergoed voorbereid.
Terwijl, voor Roglic was het gewoon een tijdrit.
Ja, ik ben wel benieuwd, en dat is op zich misschien een beetje een rare vraag. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Vingegaard. Vingegaard was mentaal heel slecht eigenlijk. Hebben ze echt wel moeten coachen. Zijn vrouw is een soort van mentale trainer en een vrouw in één. Ja. Hij heeft op een gegeven moment een kindje gekregen, werd hij wat rustiger. Ik vraag me wel eens af, zoals die vrijbuiten, zoals Van der Poel en Pogacar. Als die straks een kindje zouden hebben, zouden die dan juist helemaal de andere kant op schieten?
zo kunnen, ja.
Dat is in één keer dat frivolen in één keer. Dat ze denken, oh shit, ik heb nu kinderen, misschien moet ik dit even niet doen of zo.
Het zou kunnen.
Ik vraag me dat wel eens af. Je ziet bij Roglic en bij Vingegaard eigenlijk dat juist heel goed gaat. Ze hebben kinderen, ze zijn wat rustig geworden. Ze wegen meer dingen af. En denk maar Pogacar en ook wel Van der Poel.
Ik heb al vaker gezegd dat de podcast voor mij is, voor Maarten. Ik zeg altijd, we hebben het altijd wel zo van Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Hè, wat de scenario, de concurrenten, maar het zijn ook heel andere renners. Dus ik zeg altijd, Van der Poel is meer de coureur. En Van Aert is meer een atleet. Maar ze kunnen allebei verschrikkelijk hard fietsen. Ze allebei komen ze overeen op heel veel vlakken. Ik zie meer een gemaakt persoon als Van Aert. En over het algemeen zijn die atleten net even wat atleten iets rustiger, zoals Van Aert en Roglic en Vingegaard. En als je kijkt naar Van der Poel, is meer een coureur. En Pogacar hebben het ook al een beetje. Gaat even meer speels. Die zit een half uurtje van tevoren nog op de PlayStation. Allemaal van dat soort gekke dingen. Terwijl Roglic misschien op zijn matje zit te rekken of weet ik veel wat.
Ja.
Dus ik denk dat daar ook mee te maken heb. Dus hoe meer atleet ze zijn, denk ik hoe rustiger ook in karakter zijn.
Ja, misschien wel.
Ik weet niet wat voor effect zal hebben hoor. Maar kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk het aard van het beestje zit er wel in. En We gaan het misschien wel zien. Hè? Misschien,
ja, nee, maar dat is ook zo. Het is ook een hele stomme vraag natuurlijk. Want ja, die, kan, nee, die vraag ook helemaal die kan je niet beantwoorden natuurlijk.
Die bestaat de vraag die je niet stelt.
Nee, dat is waar. Nee, maar je kan hem niet nu beantwoorden, want we weten het niet. Maar ik, als ik
het vanaf
de, ja, maar vanaf, als ik het van de zijkant zie, vraag ik me dat gewoon echt af. Want,
ja, dat kan zeker.
Kijk,
kan
als ik het op mezelf reflecteer en ook wel bij anderen zie. Je bent natuurlijk een stuk wilder als je geen kinderen hebt. Ja. En dan denk je, ah, boeiend, weet je wel. En dan nu heb je kinderen, denk je, ah, nou, had ik dat wel moeten doen toen. Dan denk je er anders ook. Ik ben wel eens gewoon benieuwd hoe dat zou gaan. Omdat we nu toch over het mentale hebben.
Ik heb wel altijd gewoon ook mijn focus op de koers kunnen houden. Hoor. Als ik dan zeg maar weer door een gaatje moest. Dan was het niet heel nuttig om naar mijn kinderen te
denken. Nee, dat snap ik, ja. Werd het bij jou wel anders?
Ik had eigenlijk gewoon wel veel drive ook. Ik dacht van, weet je, nu heb ik nog een extra motivatie om,
ja,
om mijn best te doen. Dus ik heb ook wel het idee gehad dat een enorme push was. Ik ben nu ook een boegbeeld voor wat er straks komt. Mijn kinderen die misschien of niet in de sport, maakt niet zo uit. Maar dat je wel dat je weet dat je trots wil zijn op wat je doet. Ook om voor je kinderen zijn. Wie je wil zijn.
Ja.
Dat kan alleen maar als je trots bent, volgens mij.
Ja, nee, dat is ook zo.
Dat is ook wel een mentaal aspect, hoor. Als je trots niet kan voelen, dan doe je toch echt niet goed in je werk.
Ja, nee, maar dat is wel dat belangrijk. Ken ik ook, ja?
Ja, dat herken ik ook wel erg.
Ja, dat je trots voelt voor de volgende generatie.
Ja, ja. Je wilt toch een soort van voorbeeld zijn voor de volgende
generatie. Maar heeft elke vader het niet een beetje, toch?
Ja, maar goed, dat ik ben is ook, geen ik geweest, ook maar een drijfveer, ook. Denk ik.
Ja.
Ja, bij mij ik heb dan eentje van 2 van 4... En we hadden heel wat anders. We hadden Egmond Pierre-Egmond 2 weken terug. We waren tweede geworden in de business race. En die oud zegt, nou papa, je mag niet meer thuiskomen, want je hebt niet gewonnen.
Ja.
En ik denk, volgende keer moet ik toch wel een beetje beter doen.
Goede mentale coach is dat.
Ja, hij stond op het podium. En ik had toch wel de eerste plekje. Volgende keer toch wel een beetje beter best doen.
Ja.
Met een knipoog.
Ja, maar je weet, Nino was wel een mooi voorbeeld.
Dan was hij nog geen vader, hè?
Ja, kom je terug en rij binnen.
Precies. Goed, we gaan zo langs het al een beetje afsluiten. We zitten alweer ruim over het uur. We kunnen voor mij nog uren lullen, dus dat gaat de tijd vliegt. Ik heb nog één... Wat zeg je?
Knippen en plakken.
Nee, dat doen we nooit. Dan is die 2 uur helemaal goed. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Want we weten gewoon dat er veel jonge wielertalenten luisteren. Jij hebt alles wel een beetje gezien. Je weet hoe het mentale aspect zit. Je hebt net heel veel mooie dingen verteld. Wat zou je mee willen geven aan die jonge wielrenner die nu zit te luisteren, die nog de hele carrière voor zich heeft?
Sowieso kom ik hier langs, hè, bij een van mijn leiderschapstrainingen.
Buiten het commerciële.
Hier op de Paas, de postbank in de buurt. Kom daar een keer mee. En kijk, ik denk dat het gewoon super belangrijk is dat je weet dat als je een doel stelt. Een doel, dat moet je smart maken. Specifiek meetbaar, attractief en realiteit gebonden. We kennen het allemaal. Maar als je dat eigent, toe-eigent, dan komt dat uit je hart. Dan is dat vanuit een passie die jij hebt voor waar je mee bezig bent. En of je nou op de fiets zit, of je hockeyt, of voetbalt, of basketbalt. Of gewoon je wiskunde aan het voorbereiden bent voor een toets. Als jij jouzelf al een doel voor ogen hebt. En dat is vaak, hè, je kunt 2 doelen stellen. Je kunt ergens van af willen. Ik wil vooral geen onvoldoende, hè, dat ken je wel, of niet gelost worden. Dat zijn allemaal doelen waar je van af wil. Op het moment dat je bewust bent van het feit dat je een doel stelt waar je van af wil, ga eens kijken, wat wil je dan wel? Dus als jij geen onvoldoende wil, wat wil je dan wel?
Ja, precies.
Een voldoende. Nou, wat is dan een voldoende? Een 8. Ja. Oké, een 8, dan ben ik blij.
Ja.
Oké, cool. Als ik niet gelost wil worden, oké, wat wil je dan wel? Ja. Meezitten in een kopgroep, zodat ik als voorop over die bult heen kom, zodat ik me terug kan laten zakken en rustig die heuvel op kan rijden, zodat ik niet met die klimmers mee hoef.
Ja.
Dat is een heel mooie doelstelling die je jezelf kan stellen. Goed kijken naar je kwaliteiten en daar doelen op afstellen. Dat is ook heel veel teleurstelling weghalen. Als jij geen klimmer bent zoals ik, ik was gewoon echt een vlakrijder, hardrijder.
Ga je nooit Alpe d'Huez winnen?
Moet je nooit Alpe d'Huez gaan rijden. Dan moet je dus inderdaad kijken naar koersen die wel liggen. Parijs-Roubaix op het podium komen. Dat zie ik in mijn droom gewoon gebeuren. Ja, en dan wordt het werkelijkheid. Ik zag mezelf niet op Alpe d'Huez bovenkomen als eerste. Dus wees je bewust van het feit dat je soms jezelf voor de gek houdt met een doel dat je stelt. En maak het dan dus concreet. Maak het een doel wat je wel voor jezelf wil behalen en dat je het ook ziet gebeuren. En stel de eerste kleine stapjes daarin.
Ja.
En dan ga je op weg. En of het nou een bocht is die je beter wil kunnen rijden, waardoor je dus inderdaad de afdaling van Alpe d'Huez beter kan fietsen. Helemaal hè. Allemaal mooie kleine doeletjes die je kan stellen.
Mooi.
Mooi, hè?
Heb je er nog iets op toe te voegen, meneer
Koning? Nee, ik sluit me helemaal aan, ja.
Ja?
Ja, het is inspirerend. En wat ik net ook zei, ik ben al een beetje zit op mentaal vlak. Ik heb mijn hele carrière ook wel gehad. Hè, dat, ik was er me heel bewust van. Maar ik denk dat er heel veel renners ook zijn, of gewoon fietsers in het algemeen, die daar wat van kunnen leren.
Ja. Nou ja, met die woorden zou ik hem willen afsluiten.
En dan dit jaar nog het NK, hè, Arnhem.
Ja, dat is niet zo gehad.
We moeten nog een keer terugkomen op de podcast.
We moeten er nog eventjes kort over hebben, het NK in Arnhem.
Ik denk dat het wel heel spectaculair is. Ja, ambassadeur hier aan tafel.
Ja, zeker. Ja.
Over de postbank.
Ja. Dus waarom moeten mensen hier naartoe gaan?
Ja, kijk,
om jouw kommetje te pakken?
Zeker, ja zeker. Omdat ik denk dat het een uniek parcours is. Met mooie natuur. Het gaat echt een mooie koers zijn. Ja, volgens mij is Arnhem ook gewoon een hele leuke stad om in te zijn. En wat leuk gaat zijn aan dit parcours is dat er drie categorieën op één dag gaan rijden. Een lus over de postbank, maar ook in het centrum. Op het moment dat de eerste start, gaan ze naar een lus op de postbank. Als die afgerond hebben, gaan ze naar de lus in de finale bij de stad. En dan starten de dames, doen dan de ronde op de postbank. Terwijl de belofte dus gaan starten.
Ah, ja, tof.
Ja. Oké, okay, tof.
En wat leuk is dat je dus dan gewoon alle starts en finishes mee kan krijgen. Terwijl je gewoon lekker in de stad een biertje aan het
drinken hebt. Ja, vet.
Of een koffietje pakt, een lunchje doet. Dus dat wordt een heel leuke dag. En als laatste natuurlijk, als de dames op het plaatselijke omlopen zijn, gaan de mannen van start. En dan kun je dus de
allemaal start, op hetzelfde.
Allemaal binnen 200-300 meter van elkaar af.
Zo,
waardoor het dus een uniek event gaat worden.
En wie gaat er winnen?
Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als wij als een Mathieu van der Poel in Arnhem bezig zien, zien gaan.
Of Bart Lemme.
Ja, als hij zo toe ging daaronder.
Volgens mij, en dat zijn we met elkaar over eens zijn, er is heel veel talent. Ik denk dat het een parcours is wat zwaar gaat zijn, maar dat er ook een optie is om als sprinter te winnen. Dus ik zou niet meteen alle sprinters ook afschrijven.
Mooi.
Ja.
Mooi Peter. Dus moeten we onze gastheer van vandaag nog eventjes bedanken?
Ja, ik denk sowieso met het NK dat ze hier, kijk even naar Thijs, dat er rondom het NK genoeg te doen is hier. Dus ik denk zeker...
Waar moet het precies zijn dan? Want hier kan je lekker een biertje drinken.
Ik zou naar Café Dans gaan tijdens de dagen van het NK zeker weten. En dan kan je hier misschien wel wat vertrekken om bij de postbank te gaan kijken of onderweg ergens. En,
zit aan het parcours ook. Naar beneden en rol je en naar die kant kun je...
Precies dat. Dus je rol hier omhoog en dan rol je weer naar beneden. En dan kun je mooi
koers. Training ook gehad.
Zo is het.
Heel goed.
En de koffie is goed.
Kijk, zo is het.
Nou, allemaal goede redenen. Ik Thijs, zou zeggen, bedankt Thijs en iedereen die aanwezig is, bedankt. Alle luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/podcastoverwielrennen. @overwielrennen. In onze Instagram is podcastoverwielrennen. Ga ook eens kijken op onze website www.podcastoverwielrennen.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast over wielrennen.